De profeet profeteert hier in dit hoofdstuk, geliefde, ook aangaande de volkeren die rondom Israël gewoond hebben. Inzonderheid in het eerste deel van dit hoofdstuk profeteert Zacharia tegen de onbesneden Filistijnen, de erfvijand van het volk Israël, die zich verblijden in het ongeluk van Israël, maar die ook door den Heere gebruikt werden als geeselen in zijn hand om zijn volk te kastijden. Zij behoorden tot de vijanden die overgebleven waren in het land Kanaan. En nu zegt de Heer in dit hoofdstuk dat de koning van Gaza die zal vergaan. Gij weet dat Gaza was een grote stad der Filistijnen, waar ook een geweldige tempel ter ere voor van Dagon was opgericht. In deze stad is eenmaal Simson de Nazireer Gods ingegaan, om ter wille van een vrouw. En toen zij meenden hem gevangen te nemen, waren de poorten uit de deur der stad weggedragen op de heuvel daar tegenover. Later, wanneer een Nazireer het geheim van zijn kracht, der gehoorzaamheid aan God, verloochend had, en hij ten slotte verraad aan een vrouw waarin zijn grote kracht gelegen is, niet dat zulke een kracht in het haar, maar het haar was het teken van zijn gehoorzaamheid aan God. Als hij dat haar af, als dat haar van hem is weggenomen, nadat hij het geheim verraden heeft, komen de vorsten tevoorschijn, waaronder ook ongetwijfeld de vorsten van Gaza, en ze nemen hem en ze steken zijn ogen uit. En dan zit de knecht des Heren, die zo snoot alles, maar dan ook alles in dien zin verzondigd had. En waar het scheen in zijn leven dat het ambt geheel en al ondergeschikt zou worden gemaakt aan het vlees. Dan blijkt dat God nooit zijn ellendige begeeft. En dat Simson, die eenmaal door het geloof koninkrijken en koningen overwon, dat hij Simson blijven zal dwars door alles heen. Maar dan komt hij tenslotte terecht in Gaza. De stad waar ze zich in de handen gewreven hebben van blijdschap, dat Simson, die eenmaal hun poorten verwoestte, nu als een blinde, als een uitzichtloze, in de donkere kerker maalt in de molen, trekkende en bewegende de grote molenstenen. Hij, die krachtige held, die de Heere gebruikte tot richter van zijn volk. En daarom rust ook op de stad Gaza een smet. Op Simson ook. Maar die smet is uitgewist door het bloed des verbonds. Maar in Gaza rust de toren van God juist daarom, omdat ze verblijd zijn geweest met het leed van Gods knecht. Omdat ze niet zomaar Simsons ogen hebben uitgestoken, maar omdat ze in het steken naar zijn ogen meenden de God van Simson overwonnen te hebben. En in hun afgod Dagon te hebben getriomfeerd. Dat is de zonde. Dat ze met de mishandeling en de verminking van Gods knecht meende de God Israëls overwonnen te hebben. Daarom liggen er in Gaza, ook in het gevangenhuis in de donkere kerker, daar is bloed en daar zijn tranen en lijden van de knecht des Heeren, die daar tot de bekentenis mocht komen dat het alles zijn schuld, zijn overtreding, zijn ongehoorzaamheid was geweest in het verloochenen van dat grote woord Gods, van het scheermes dat niet op zijn hoofd zou komen. En daarvan geldt ook, bij de wederspannige werkt zulk een bestraffende hand van God grimmigheid en toorn en een eeuwige afkering. Maar bij Gods knecht wekt het vernietiging. Als hij daar zo met ogen die uitgegraven zijn, die misschien bezet zijn van het ongedierte, waar etterbuilen vervuilen, als hij daar loopt ontdaan van alles, alles kwijt, het ambt kwijt en God kwijt, daar tot de erkentenis mag komen, ik heb gedaan wat kwaad was in uw ogen. God hoort het geroep zijner ellendigen, maar op een andere wijze. God hoort die uitgeteerde en ontblote, waar het vlees van het lijf versmolten is. In de innerlijke smart en inleving van die weg waarop hij gekomen is. Maar God hoort het op een andere wijze. God hoort het zo dat de koning van Gaza heeft een groot feest laten maken. God gaf in onze hand, vrij vertaald uit het Hebreeuws, onze vijand, de verwoester van ons land, die vele onzer deed bijten in het zand. Dat was het lied voor die feestdag opgesteld. Dat werd gelald en gezongen in de tempel van Gaza, waar alleen al 3000 mensen op het dak, daar benevens alle die in de tempel zelf vergaderd waren. Dan komt de knecht des Heren binnen. Daar heeft Zacharia aan gedacht, aan de verwoesting van Gaza, maar voornamelijk van de tempel en haar vorsten in de dagen van Simson. En dan komt daar de uitgeteerde knecht van God en hij moet spelen voor de onbesnedenen. Hij wordt aangepord door de macht van het overwicht om muziek te maken voor deze joelende bende, die met diepe minachting op hem, maar boven alles op God neerzien. Want voor hen was Simson de drager van Gods wil en werk. En zie dan de knecht des Heren. Heren, bidt hij, nadat hij gevraagd heeft aan de jongen om naar de pilaren gebracht te worden, waar het huis op rustte. Nadat hij iets gevoeld heeft, God is genadig, hij straft mij, maar naar mijn zonde niet. En dan roept hij God aan uit de nood van zijn hart, Heren, sterk mij alleenlijk ditmaal, dat ik mij wreek over één van mijn ogen. Dat wil niet zonder meer zeggen bloeddorst, maar dat wil een ogenblik dit zeggen, hier wordt Simson door God waarlijk weer een Nazireer, een aan God gewijde, wiens leven in Gods dienst verteerd wordt. En heeft de duivel en de koning van Gaza het nakijken, hun prooi zal hun ontnomen worden. Als hij zegt, help mij nog ditmaal, o God, dat ik mij wreke, dan betekent het dat ik mijzelf in één ogenblik mag verteren, omdat het alleen om de ere van uw naam gaat. Want mijn ogen zijn niet zo erg, maar door mijn ogen uit te steken, hebben ze u gestoken, en hebben ze u veracht, en hebben ze u verwond. En dan betast hij met zijn handen de pilaren en hij buigt zich. En daar stort de tempel van Dagon met haar vorsten en alles in één. Als een triumf voor de God van Israël. Als een profetie van die meerdere Simson. Die nooit geen zonde gekend of gedaan heeft. Die met en in zijn dood de gehele tempel des duivels heeft omvergestoten. En die nochtans begraven is door zijn vaders huis, gelijk Samson, ongeschonden onder het puin vandaan gehaald is door zijn vader en door zijn broeders. En daar denkt Zacharias aan, als hij het volk Israël ziet omringd door vele vijanden. En hij herinnert zich wat God gedaan heeft. En hij zegt met blijdschap, en de koning uit Gaza, de tegenstander van God, van zijn werk en van zijn kerk, die zal vergaan. De Heere zal het doen. Hij zal opstaan tot de strijd. Hij zal verstrooien allen die hem gram zijn. Dat mogen de troost zijn. Daar de duivel als de koning van het grote Gaza en de tempel Dagons, namelijk van deze wereld, zowel kerk en wereld in samenhang met elkander, bespottende zijn, het vernietigde en vernederde volk des Heren. Want hij zal opstaan, zich ontfermen. Hij zal zelf hun recht voortbrengen in het licht. En dat om de zoon die hij zich gesterkt heeft. De tekst voor deze morgenuren vindt u in het u gelezen schriftgedeelte, Zacharia 9 vers 11 en 12. 9 vers 11 en 12, waar het woord des Heren aldus spreekt. U ook aangaande, o Sion, door het bloed uws verbonds heb ik u gebonden uit de kuil daar geen water in is uitgelaten. Keert gij lieden weder tot de sterkte, gij gebondenen die daar hoopt. Ook heden verkondig ik dat ik u dubbel zal wedergeven. Tot zover vragen wij des Heren zegen over ons samen zijn. Psalm 126 vers 2 en vers 3. God heeft bij ons wat groots verricht. Hij zelf heeft onze druk verlicht. Hij heeft door wonderen ons verblijd. Dies juichen wij en zijn verblijd. Die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat wenend voort en zaait het al. En wat er verder volgt in de versen 2 en 3 uit de 126e psalm. En inmiddels wordt er tweemaal gecollecteerd. Ik lees u nog eens uit Zacharia 9, de versen 11 en 12. U ook aangaande, o Sion, door het bloed uws verbonds heb ik u gebondenen uit de kuil daar geen water in is uitgelaten. Keert gij lieden weder tot de sterkte, gij gebondenen die daar hoopt. Ook heden verkondig ik dat ik u dubbel zal wedergeven. Tot zover. Schrijf wij hierboven Israëls verlossingen uit Sion. En werd in de eerste plaats op vrij vanwege het bloed. In de tweede plaats wederkering voor de hopenden. In de derde plaats letten wij op de verkondiging van de genade Gods. De Sions of Israëls verlossingen uit Sion. Ze zijn vrij vanwege het bloed. De hopenden, zij keren weder. En God verkondigt zijn genade. Gemeente, de profeet Zacharie heeft geleefd ten tijde van Haggai de profeet. Na de Babylonische ballingschap. Nadat een deel van het volk Israël, zo'n 42.000 mensen ruim, uit Babel zijn teruggetrokken door Kores, Gods werktuig, naar Jeruzalem en naar het land van Juda. Als deze profetie geschreven is, is het alweer geruime tijd geleden dat het volk Israël ten dele wederkeerde naar Kanaan. En nu heeft God aan die ballingen die mochten wederkeren, heeft hij zijn dienstknechten gegeven om hun te bemoedigen, om hun te vertroosten, en om hun te wijzen op de almacht van God. Het tweede jaar dat zij in het land aangekomen zijn, zijn de fundamenten van de tempel reeds gelegd. De ouden hebben geweend, zij dachten aan de tempel van Salomo. Maar de jongeren die in ballingschap geboren waren, zij zijn verblijd en zij juichen vanwege het heil des Heren, dat hij een verschoning en een ontkoming gegeven heeft in het land der vaderen. En hun juichen is niet te vergeefs geweest, want de heerlijkheid van de tweede tempel heeft overtroffen de heerlijkheid van de eerste, omdat daarin, in die tweede tempel, de Zoon van God zichzelf openbaarde. Maar dan in dat tweede jaar, als de fundamenten reeds gelegd zijn en in orde gebracht zijn, dan komt er over het volk der wedergekeerden, komt er een geest van matheid, van traagheid. De oogsten die zij bearbeidende zijn in het land van Juda, de wijngaarden, de koren en de gerstoogst, zijn mislukken, jaar op jaar. Ze zien geen kans om iets te doen aan het huis van God naar ze menen. Maar tenslotte is iedereen bezig voor zijn eigen huis, voor zijn eigen gezin. Ja, ze wonen sommigen zelfs in gewelfde paleizen. Daarbij komt dat ze zeer moedeloos zijn vanwege de naspraak van velen. Namelijk van Sanballat en Tobia, de Arabieren, de Samaritanen ook. Die hen verachten, die hen verklagen bij de koning, die ervoor zorgen dat er een tijdelijk bouwverbod komt om de tempel. Die op alle mogelijke manieren de bouwers het leven moeilijk maken. En dan, nadat het werk geruime tijd, zelfs wel 15 jaren praktisch heeft stilgelegen, kun je nagaan dat er praktisch niets gedaan werd en het volk alleen maar arbeidde aan hun eigen huis, aan hun eigen land. En in plaats van voorspoed ze gestaag in een grote druk verkeerden. Dan verwekte Heer eerst Haggai de profeet. Om het volk te bezweren om het huis van God te bouwen. Om het volk te bezweren dat voor alles de tempel Gods altaar moet gaan. En dat het een schande is dat een ieder voor zijn eigen huis haard en grijpt en het huis van God woest gelaten wordt. En de geest getuigt mede. Hij getuigt mede met het woord, ja door het woord van Haggai, want het is Gods woord. En het volk wordt aangegord en aangemoedigd om het werk wederom ter hand te nemen. En om te bouwen aan het paleis van God, aan zijn tempel, aan zijn altaren, tot de gedachtenis van zijn heerlijke daden, waar hij zou komen om woning te maken. Nadat deze jaren verstreken zijn, ongeveer in het jaar 520, heeft God Haggai toegedacht Zacharias, een man uit het priesterlijke geslacht, om met Haggai samen ook te profeteren aangaande het werk Gods, wat hij doen zal. Van die hoofd- en hoeksteen die door God aangebracht zal worden. Ja, hij mag Haggai behulpzaam zijn. Het volk is weer bezig. Ze zijn weer aan de arbeid. Maar ze hebben nodig de onderhouding door het woord van God. Daarom deze twee getuigen bij de wedergekeerden van Israël. In deze tijd is het nu dat de profeet Zacharias tot een waarachtige troost van dat geestelijk Sion, maar ook tot een zeer ernstige vermaning van alles wat daar buiten is, zijn woord mag spreken. Dat de Heere zich zal legeren rondom zijn huis, vanwege het heirleger dat daar tegenop komt. Vanwege de doortrekkende en vanwege de wederkerende, opdat de drijver niet meer door hen doorgaat. Want nu heb ik het met mijn ogen gezien, zegt de Heer. Verheugt u zeer, gij dochter van Sion. En nu bemerken wij daarin dat de Heilige Geest het beeld van die dagen gebruikt. De tempel zal herbouwd worden. De tempel zal weer in eer en glorie hersteld worden. De tempeldienst zal weer worden beschikt voor Ezra en Nehemia. De Heere zal weer wonderen en tekenen geven als in de dagen van oud. Zekerlijk. Maar dat alles is slechts een zwak beeld van de volkomenheid van de tempel van God. Namelijk zijn gemeente, de pilaar en de vastigheid van God. Dat mogen wij bemerken als de profeet ook gezegd heeft van die koning die komt. Arm, een heiland, rechtvaardig, rijdende op een veulen, een jong der ezelinnen. En hij zal tezamen brengen wat bij elkander hoort. Hij zal verenigen wat krachtens Gods welbehagen bij elkander past. Hij zal zelf zijn koninkrijk bouwen. Hij zal niet zijn huis, maar het huis des vaders komen op te richten. Hij zal de verloren schapen van het huis Israël samen vergaderen. Hij zal Sion, hier wordt daarmee bedoeld Gods erve. Die hij verordineerd heeft en eeuwige leven, die zal hij beveiligen. Hij zal bouwen met bloed, maar dan met verzoenend bloed. Hij zal verbinden aan dat dierbare borg- en middelaarswerk van Christus Jezus. En daaruit komt nu het onderhoudende woord van Zacharia. Om ze telkens malen, wanneer de adem hun in de keel dreigt te blijven steken. En het werk hunner handen dreigt stil te staan. En de knieën struikelen. En de armen slap ter nederhangen. Dan mag hij als de mond van God dat volk nochtans bemoedigen vanuit het verbond des vredes. Van het trouw en zout verbond dat vast is in het bloed van degene, de testamentmaker, de Heer Jezus Christus. En daarom zegt het woord der tekst, wij moeten kort zijn daarin, u ook aangaande, o Sion. O Sion staat schuin gedrukt. Dat hebben dus de vertalers er ter verduidelijking tussen gezet. Er staat u ook aangaande. Omdat het de duidelijke bedoeling is dat de Heer hier zijn volk, de wedergekeerden, aanspreekt. U ook aangaande. Onze eerste gedachte was vrij vanwege het bloed. Dat is ook een wonder. We hebben de laatste tijd op de bijbellezing stilgestaan. Mij aangaande. De klemtoon die valt op het eenzijdige werk van God. Maar hier staat er u aangaande. Datgene wat God aangaat, dat mag ook zijn kerk aangaan. U ook aangaande. O, dat is zo wonderbaar groot dat de Heer hier een volk aanspreekt dat hem ter harte gaat. Dat hij een volk aan komt te spreken dat in zichzelf niet anders heeft dan schuld, machteloosheid en krachteloosheid. Zacharië wil als het ware in de herinnering brengen hun opvoeren uit de kuil van Babel. Om dat ook in het heden te prediken. Als de grote ontferming Gods in het leven. Hij die wonderen deed, doet wonderen en zal wonderen doen in het toekomende. U ook aangaande. O Sion staat er. Maar het staat schuin gedrukt, zei ik u. Dus als wij het eens zo zouden lezen, u ook aangaande. Murmureerders. Rebellerend volk. Met voorhoofden die weigerden om schaamrood te worden. Die u zelf voor God leerde kennen door de werking des geestes. als snode, boze zondaren, geheel naakt en ontdaan aan alle geestelijk goed. Gij die op een verleden kunt terugzien, waarvan gij alleen maar kunt zeggen, het waren onze ongerechtigheden, die onze voeten deden omzwerven in ballingschap. Het was de schuld, niet alleen de gemeenschappelijke schuld, maar ook de persoonlijke schuld, van het afwijken en het liegen tegen den Heere, die gevloeid zijn uit onze afkering van God in het paradijs, die ons al deze jammer hebben aangedaan. Daarom zijn wij gebonden vanwege de zonde. Daarom zijn wij gekluisterd in duisternis, vanwege ons niet erkennen van die God in wiens hand ons leven is. Daarom is alles terug te herleiden tot die ene sluitrede. God heeft de mens recht gemaakt, maar ik heb veel zonde gezocht tegen God. Wij zijn van het spoor afgegaan. Maar daarin is nu ook de heilige verwondering. Daarin is nu ook de hope die verlevendigd wordt door zijn gebod. Dat het die ellendelingen, die booswichten, die weerspannige overtreden, dat het hun aangaat. U aangaande, zegt God. Die verblinden, die zo menigmaal vergeten en weerspannig zijn geweest tegen hun heiland, want al zo was hij hun geworden, die zijn geest zwarte hebben aangedaan, ja, die het erger gemaakt hebben dan de heidenen rondom, die hun schone klederen bezoedeld hebben, die hun sieraden hebben ingewisseld voor het kunstgevracht van de volkeren rondom, die de grondzuilen van de waarachtigheid van Gods woord en verbond hebben vergeten en losgelaten. Hun hart vergat de opperheer. Degene die in het leven, nadat zij zo menigmaal de tempel hadden aanschouwd, de heilige gebouwen van zijn vrije gunst, die niet verder meer kunnen komen, of mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig u bewoont, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. Maar voor wie het Jeruzalem als het ware toch weggevaagd is van de aarde, de tempel en de altaar, het ligt al verwoest door de geweldenaren, omdat God ons in hun handen gaf, omdat wij zijn goed doorbrengen, overdadiglijk levende. O, u ook aangaande, zegt de schrift, die nu met gemengde gevoelens van vrees en van twijfel beziet de tempel die daar steen voor steen groeit, en die bij ogenblikken de moed en de lust en de kracht geheel en al op zou willen geven. En thuis zou blijven. En het huis van God woest zou laten. O, zegt de Heer, het gaat u aan. Het gaat u aan. Ik heb u uitverkoren. Al voelt gij u een verworpen steen. Al zijt gij een ongehouwen ruwe steen. Al zijt gij terecht gekomen op de puinhoop, bij het afval, waar niemand meer iets aan heeft. Al zijt gij zo diep ongelukkig dat gij in uw hart heden zegt, mijn naam kunt gij niet noemen, want het is alles nog erger, nog dwazer, als dat gij ooit zou kunnen voorstellen. Dan zegt God toch heden, u ook aangaande, het gaat u aan. Dat is nu die onuitsprekelijke grootheid van Gods ontferming en genade, waarin ook ik zelf mij mag verblijden, dat ik nu onconditioneel niet hoef te zeggen, het gaat u misschien aan, maar dat ik tegen allen die waarlijk moed en kracht erbij inschieten, die waarlijk zoeken naar water en niets kunnen vinden, die geen spijze hebben om zich in het leven te behouden, die geen kleed hebben om hun naaktheid te bedekken, die geen enkel kenmerk uit de hele winkel meer kunnen vinden, wat bij hen voor 100% opgaat, en die deswege aan de kant geschoven staan, eenzaam misschien en ellendig, of begerende eenzaam te zijn en ellendig, maar zichzelf verdenkende van alle kwaad. Het gaat u aan, wat de Heere hier zegt. Het gaat u aan, murmureerders. Het gaat u aan, dieven en moordenaars. Het gaat u aan, overspelers en overspeelsters. Het gaat u aan, misbruikers van Gods naam. Het gaat u aan, valse goden dienende. Het gaat u aan, want de ark des verbonds van God, die het bloed verzinnen beeld, staat stevast in het midden der Jordaan. En langs haar heen zegt God, zeg der kinderen Israël dat ze voortrekken. En zij gaan er langs. Rebelleerders, murmureerders, overtreders. En dan is het dat zij niet allemaal in hemelskanaan aangekomen zijn. Toch was het een profetie van het hemelskanaan. Het was een profetie van dat arme en ellendige volk, die zichzelf in de spiegel van Gods heilig recht toch al zo leren kennen als dood en vervloekt en verdoemelijk in zichzelf, en die geen rust ergens in kunnen vinden. U aangaat, wat een onuitsprekelijk rijk en onzegbaar woord als de Heere zegt, het gaat u aan. En het zou te wensen en te bidden zijn dat gij op dit ogenblik niet zou behoeven te zeggen dat ik het zeg, maar dat de levende God, de schepper van hemel en aarde, het tot u zou spreken, u aangaande. Hoer, hoor des Heere woord. Gij hebt met vele boeleerders geboeleerd. Nochtans zal ik uw afkeringen genezen. Nu dan, uw aangaande, o Sion, door het bloed uws verbonds, heb ik u gebonden uit de kuil daar geen water in is uitgelaten. De profeet grijpt een ogenblik terug. Ze zaten daar als in een kuil zonder water. Zo waren de gevangenissen in het oosten menigmaal slechts een kuil zonder water, waar ook Jozef ingeworpen is, toen voor zijn broeders hem verkochten aan de Midianieten. Die kuilen, die ook wel dienden als schuilplaatsen van het roofgedierte, daar werden door de overwinnaar menigmaal de vijanden in neergeworpen. Zulk een kuil, zegt de profeet, was Babel voor alle oprechte harten. Voor alle die nog ergens in de ziel hoorden tintelen, Jeruzalem, indien ik u vergeten. Zingend vereer ik u, wachtend begeer ik u. Jeruzalem, de stad Gods. Die hebben ook als het ware in een kuil gezeten, 70 jaren lang. God had zijn oordeel over dat volk uitgesproken. Ze zijn weggevoerd naar Babel. Hoewel hij geen zonde ziet in zijn Jacob, en geen overtreding in zijn Israël, nochtans zal ik hem die dwaas en wrevelig overtreed bezoeken, met de roe en bittere tegenheen. doch over hen mijn gunst en goedheid niet doen enden. Nog vijlen in mijn trouw, nog mijn verbond ooit schenden. Daarom uw orgaande Ocean, denk er eens aan. Het was door het bloed uw verbond. Waarom niet Gods verbond? Het is toch alles van hem. Hij heeft zijn verbond toch opgericht. Ja, dat is waar. Maar dat opgerichte verbond, dat heeft hij nu als het ware gegeven aan dat volk. Dat heeft hij willen bekendmaken aan dat volk. Daarvan zegt hij als het ware, het is uw verbond. Daaruit kunt ge alleen maar leven. Dat is alleen maar de grond van alle weldoen. Ik heb het aan u gegeven. Ik heb u gegeven de koning, rechtvaardig, arm. Hij is een heiland. Hij rijdt op het veulen van een ezelin. U ook aangaande Sion, denk er eens aan. Door het bloed uws verbonds wat Mozes mocht sprengen op dat volk ter verzoening. Door het bloed der offeranden der ceremoniën. Waar duizenden bij duizenden, ja miljoenen dieren geslacht zijn reeds. En miljoenen liters bloed van de berg zijn afgedaald naar het Kedrondal als een stroom van bloed. Het is door het bloed uws verbonds dat ik uw gebonden uit de kuil daar geen water in is, heb uitgelaten. Het was alleen om het bloed. Waarom zoudt gij u door de Satan laten verontrusten? Waarom zoudt gij dus het zwaard en de schop nederwerpen? Waarom zoudt gij wederkeren als een bedriegelijke boog die zich richt tegen de schutter? Waarom zoudt gij dat doen? Bedenk toch dat gij alleen heil en zegen ervaren hebt om het bloed. Niet omdat gij zo best en zo braaf zijt. Niet omdat gij niet zo erg gemurmureerd hebt. Maar vanwege dat bloed wat gij zelf sprengde. Wat gij zaagt sprengen in de tempel en altaren. Alleen dat bloed. Je zou zeggen ja maar. Dat wisten ze toch wel. Och, ik zou kunnen zeggen, dat weet gij toch wel, maar dat weten wij net niet. Ja, wel met ons verstandelijk geloof. Dan weten we het allemaal wel, dat het bloed van de Heer Jezus Christus de enige hoop der zaligheid is. Want het reinigt van alle zonden. Maar wie zit in ellende en zonde ter neder? Die waarachtig gelooft dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alles om hem reinigt. Dat is genade alleen. Wij zijn zulke dwazen dat we dat zo nodig hebben vrij te zijn. Maar om eraan herinnerd te worden in alle tegenheden alleen door het bloed van dat trouw en zout verbond. Door het bloed van de testamentmaker, de Heer Jezus Christus. Daaruit heb ik redenen genomen, zegt God. Om u uit de kuil waar geen water in is uit te laten. Waar ze versmachten van dorst. Dat was ook een bezwaar. Een voordeel was dat ze niet verdronken in zulke put. Maar het nadeel was dat ze zeer versmachten van dorst. Zulke put zit de mens nu. Te veel om te leven en te weinig om te sterven. Het is alles even dwaas. Het is alles even moeizaam. Maar zegt God, gedenk er toch aan. O mijn volk, gedenk er toch aan. Gij waart in een kuil gebonden als het ware in Babel. Maar zo is nu de ganse kerk des Heren. Hier op deze aarde gebonden als in een kuil zonder water. En dat hij zichzelf moet veroordelen. En het hart ze aan moet klagen. Dat het eigen schuld en zonde zijn die het aangezicht verbergen. Die hen doen dwalen langs vele omwegen. Want God heeft ons niet verkeerd geleerd. Hij heeft het ons recht geleerd. Maar wij, nu zegt de Heer, ik heb u uit die kuil uitgelaten. Want gelijk die meerdere Jozef, waar de aardse Jozef een type van was, die in de kuil werd neergelaten. De kuil toen hij zijn broeders om genade bad en ze hoorden hem niet. Waar hij hete tranen heeft geschreid van verdriet. En de komst van het roofgedierte tegemoet gezien heeft. Die kuil, zegt God, daar ben ik ingegaan. Die kuil die heb ik verlicht met mijn eigen bloed. Die kuil, daar is de Heer Jezus Christus ingegaan. En is nog veel dieper gezonken. Want in die kuil, daar lagen geen droog zand, maar onze ongerechtigheden. Ons modderig slijk. Onze zonden en rebelleringen tegen God. Daarin is hij gezonken. In die modderpoel, in die kolk van jammer. Want onze ongerechtigheden heeft hij op zich genomen. De straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. Zo is hij nu in de kuil gegaan met zijn bloed. In de kuil waar wij van honger en dorst zouden moeten sterven. Waar we de duivelen in der duivelen gezelschap van de draken en struizen God en Heere zouden vervloeken en hem lasteren en honen. Tenzij, zegt de Heere, tenzij ik zelf door mijn arme heil verschaft vrijheid geef. Vrijheid vanwege het bloed. Vrijheid vanwege de zoon. Die daar waar de lompen en vodden van ons rusten in die kuil. Waar van ons niet anders gevonden wordt dan melaatsheid en schurftigheid. Die daarin neergelaten wordt. En er is geen ebed meeleg om hem eruit te trekken. Gelijk bij Jeremia. Er is geen mens die nog een touw nederlaat. Om hem onder de oksels op te tillen. Maar hij zegt, ik giet mijn ziel uit als water op de grond. Ik ben gezonken in grondeloze kuilen, waar geen bodem in is. Vanwege die onmetelijke schuld van u en van mij. Vanwege het rebelleren en het afvallen van de levende God in Adam. En daarna, hij laat zijn ellendige uitgaan in vrijheid. Maar hij daalt erin af. En hij sterft. Als een held loopt hij de weg van Gods gebod. Als een held daalt hij in het ingewand van de vis gelijk een Jona. Maar die om hij geschuld. En uit de buik des graf schrijft hij tot de levende God. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat Sion, opdat gebondene, opdat verdoemde in zichzelf, opdat degene die niet één graafplekske meer kunnen vinden, in ziel en lichaam niet, opdat hij de zulke zou bevrijden van het rechtvaardig oordeel Gods. En hen zou opvoeren. En hen zou redden uit alle nood en dood. En van het rechtvaardig oordeel van God. eer hij de zonde ongestraft liet blijven. Eer hij op onze kuil het deksel deed, eeuwiglijk, heeft hij zelf met zijn rechterarm den volke heil verschaft. Hij zingt, zij reizen. Hij gaat onder, zij komen boven. Hij daalt neer, zij staan op hun voeten. Zijn handen gebonden, hun handen gevallen. Zijn voeten doornageld, hun voeten bij Gods altaar. Zijn hoofd bedekt met bloed en bloedig zweet en doornenkroon. Hun hoofden, de olie van Aaron, die baard en kleder zo doorwekt. Zijn lichaam in honger en dorst, hun ziel en lichaam verzadigd met het vette van zijn huis. Zijn stervensponden weggevaagd aan een kruis, nog in de hemel, nog op de aarde, hun, als God het wil, op bed. Of al is het ook op de straat, het baat niet meer. Hij is gestorven. Zijn ziel jammert vanwege de nood en klaagt brullend haar nood aan God. Als een dier dat ter slagbank geleid wordt. Maar gij antwoordt niet, zei ik desnachts moog kennen. Maar die ellendige roept en hij wordt gehoord. De Heere redt hem uit allerhand, uit alle nood. Hij wordt veracht. Zij worden door God geëerd en verheerlijkt in Christus. Hij smaakt en eet de ganse dood. Hij eet tranenbrood, dag en nacht. Zij sterven in eeuwigheid niet meer, want die in de Zoon gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Om het bloed des verbonds heb ik uw gebondenen uit de kuil, daar geen water in is, uitgelaten. De Heer heeft mij gezonden, zegt hij, om te verkondigen een blijde boodschap. De gevangene opening der gevangenis. De verbrokenen te verbinden. Gewonden mijn heilzame olie in te starten. Om hem te brengen in de herberg des evangelies. Om ze daar van alle goeds te voorzien. O, hoe groot is het koren en het mos dat hij zal geven. Dat de harten der jongelingen en der jonkvrouwen sprekende zal maken. Hij doet het. Hij maakt ze vrij. Alleen vanwege dat dierbare bloed. Daarom, kinderen, buiten dat dierbare bloed van de Heer Jezus, buiten dat offer, dat geven van zijn leven, is er geen verwachting meer. Daarbuiten kunnen we niets elkaar meer geven. En er blijft ook een vreselijke verwachting des oordeels en des vuurs over, buiten dat bloed. Er blijft een onuitsprekelijke jammer over, buiten dat dierbare geschenk des vaders, die de zode gods vertreedt en zijn bloed onrein acht. Het ware hem beter dat hij nooit geboren ware geweest, die het dierbare evangelie van vrije gunst en ontferming, tot en over deugnieten, die dat vertrapt en verwerpt tot het einde toe, die zingt straks eeuwig in een put, waar niet alleen geen water is, maar waar duivelen zijn zonder tal, En waar mensen zijn zonder tal, die hun tongen kauwen van pijn en hun handen wringen, van roeging en van vijandschap tegen God. Dat is de tegenstelling. Maar daarom u aangaande, arme en ellendige, naakte en blinde, dorre en dode, gij, tot u zegt de levende God ons, het u door het bloed uws verbonds, en ik uw gebondene uit de kuil, daar geen water in is, uitgelaten, uit Babel teruggebracht. Toen waren wij als degene die droomden, onze mond werd vervuld met lachen, en onze tong met gejuich. Toen zei men onder de heidenen, de Heer heeft grote dingen aan deze gedaan. Maar hoeveel groter wil de Heere zeggen, Sion, hoeveel heerlijker, hoeveel vaster, hoe alles overtreffender is dat eeuwige goed in die arme en rechtvaardige heiland, die u ten goede in vernedering tot ons komt. Dan wordt de historie bijzaak, dan blijft er alleen maar over de werkelijkheid van het heden. Keer weder, keert gij lieden weder tot de sterkte, gij gebondene die daar hoopt. Wederkering voor de hopende, dat was onze tweede gedachte. Het is als het ware een oproep, een machtswoord, een hart onder de riem, dat God aan harteloze zondaren wil geven. En geeft. Keert weder. Dat staat zo menigmaal in het woord des Heren geschreven. Keer nochtans weder. Gij afkerige kinderen. Dat doet een Heere zulke woorden spreken. Om al zijn ellendigen te sterk te worden. Om de koorden van zijn eeuwige liefde aan te halen en te snoeren. Om ze te vangen. Met zijn liefde, met zijn eeuwige trouw, keert weder zo menigmaal in de schrift. Maar er staat hier tot troost van alle degenen die ik u zojuist noemde, keert gij lieden weder. Blijf maar niet staan. Gij lieden weder, die geen grond tot wederkeren kunt vinden, die geen kracht om u aan God te gewennen, kunt bespeuren. Die geen enkel opzicht het onderwerp of het voorwerp zijt, om daarin weer weder te keren, tot de burg, het kasteel, de vastigheid, de sterkte zoals hier staat. Wat de Heer hier wil, waar de Heer hier wil mee zeggen, niet alleen zijn eeuwig welbehagen, maar waarin hij ook alle verstrooiden oproept om terug te keren naar zijn huis, waar hij zijn voetstappen zal zetten, waar hij de offerdieren zal doen binden met touwen, waar hij de priesteren met zijn heil zal bekleden. Historisch. Historisch is het dus een woord God dat ze heen roept. Naar zijn tempel. Naar zijn altaar. Naar zijn Godgewijde dienst. Dat veracht de Heer niet. Historisch. En in die historie zit ook een geestelijke strekking. Dat voelt ge aan. De geestelijke strekking. Om te mogen naderen in zijn huis. En om te horen zijn heilstem. Welzalig zijn. Die ge hebt verkoren. Die ge uit al het aardsgedruis doet naderen en uw heilstem horen. Ja, doet wonen in uw huis. Want de kerke Gods is een pilaar en een vastigheid van God. Hoe ook de Satan mogen woeden. Wat er ook van gezegd wordt. Wat er ook van waar is. God is waarachtig en alle mensen leugenachtig. Hij maakt zijn kerk tot een pilaar en vastigheid. door den zoon zijner liefde in hun midden neer te leggen. Keert gij lieden weder tot de sterfte, geestelijk, opent het ook nog een wijder perspectief. Het roept alle ellendigen toe die het welbehagen en het verbond en het bloed des Nieuwe Testaments uit het oog verloren zijn. Het roept alle ellendigen die geen handen en geen voeten hebben om de berg der heerlijkheid die God verheven heeft boven de top van alle bergen, namelijk Golgotha, om deze berg te beklimmen. Die in zichzelf ook daarin geen wijsheid, geen kracht weten. Heere, wij weten de weg niet. Daartoe zegt de Heer nu het woord van zijn macht. Keert gij wie de weter tot de sterfte. Gij gebondenen die daar hoopt. Er is dus een wederkeren van de hopenden. Het staat hier een beetje eigenaardig of staat wel goed. Maar er is ook zeer goed een andere vertaling mogelijk die een iets sterkere zin geeft. Let op, keert heilige weder tot de sterkte. Gij die aan de hoop gebonden zijt. De kracht valt dus niet aan het, op het hopen van het schepsel. Ik hoop, ik vertrouw. Nee. De kracht van de hoop ligt niet in die hoop die een daad van ons is, een daad der ziel. Maar het wil hier zeggen, keer gij lieden weder tot de sterkte. Gij, die ik gebonden heb aan de hoop. Die ik vastgemaakt heb aan de hoop. Die hoe het ook mogen tegenlopen. Waar een stroom hun over het hoofd zou gaan. Waar alles tegen hen getuigt. Niet kunnen laten om te hopen. Omdat God ze gebonden heeft aan de hoop. Met de koorden van zijn eeuwige liefde en trouw. Wij zijn niet zo verbonden aan de hoop. Uit ons vandaan. Maar er zit ook weer niets van de mens over. Gij gebondenen aan de hoop. Die als het ware met onzichtbare koorden geboeid zijn. En die nu door de hoop geleefd worden. Die de hoop als leidsman hebben. Een hoop die niet gezien wordt. Want indien we het zien, waarom zouden we het hopen? Maar een hoop die met lijdzaamheid verwacht wordt. En die ook niet beschaamt. Omdat de liefde Gods in het hart is uitgestort. Gebonden. Ja, ja. Wij zijn uit Adam gebonden aan de duivel en de zonde en de dood. Maar uit de tweede Adam bindt God armen en ellendigen aan de hoop. Indien hij mij doodde, zegt Job, zou ik niet hopen. Hoopt op den Heere, wacht op den Heere en zijt sterk. En hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op den Heere. Hoopt op den Heere, gij vrome. Die een vroomheid hebben, die daarin uitkomt, dat gij geen vroomheid in uzelf bevindt. En die zo eerlijk voor God zijn, dat gij ellendige zijt. Gebondenen, duisterlingen, maar die nogthans gebonden zijn aan die hopen, die er leeft naar zijn gebod. Mijn redder is mijn God. Hoop die niet beschaamt. Zo is er een arm en een ellendig volk op de aarde. Die hopen niet, omdat ze zoveel grond hebben om te hopen. Die behoeven ook niet meer te hopen vanwege de kenmerken die zij onderscheiden in hun leven. Maar die hoop alleen omdat God ze vastgebonden heeft aan de hoop. Die door een mengeling van droefenis, duisternis, mist en nevelen als een fakkel daardoor dringt. Al is het slecht in een zucht, o Heere God. Al is het slecht in een beving of siddering, Heere God, help mij. Gij, al is het één woord, ze zijn gebonden aan de hoop, vastgebonden door God. Ze hopen niet omdat ze bekeerd zijn. Ze hopen niet omdat ze geroepen of gerechtvaardigd of geheiligd zijn. Ze hopen omdat God hun leven heeft gezet op de wagen der hoop. Omdat hij hun die metgezel gegeven heeft en ze met koorden daaraan gebonden heeft. Zonder de hoop sterven zij. Verdwalen zij, komen zij om. Nu dan gebondenen, die in al uw ellendigheid, en daar gij niet durft uzelf toe te eigenen. Gij zijt van God geëigend. Gij die niets durft te maken. En die nochtans niet kunt ontkennen. Dat er diep in uw ziel door de Heere gewerkt is iets. Hopen. O, dat hij tot zijn hof kwam. O, dat hij mij zoeken mocht. O, dat hij, en die al staat uw leven nu radicaal tegenover die hoop in, en dat alles zegt, gij hebt een hoop der spinnekoppen, die zal vergaan, dat ge met al die spinnekoppen van binnen en van buiten, nochtans hoopt, dat God u dan die ware hoop maar kwam te geven. Gij zijt gebonden aan de hoop. Gij kunt er niet meer van loskomen. U verkondigt de Heere dat hij u dubbel zal wedergeven. Dat verkondigt de Heere heden. Dat verkondigt de Heere nu. In de spannen tijd van ons leven. Dat verkondigt hij nu voor onze oren terwijl wij hier zitten. Heden verkondigt hij dat hij dubbel zal wedergeven. Dat betekent sieraad voor assen. Alles wat de Heere geeft is dubbel. Het is dubbel. Het is bijzonder. Het is alles overtreffend in de zoon zijner liefde. Sieraad voor als het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Vreugdeolie voor treurigheid. O, dubbel zal hij wedergeven. Roep haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat ze dubbel ontvangen heeft van de hand des Heeren. Voor al haar zonden. Ik voel het niet. Zegt gij. Ja, maar de Heere zegt. Het is een zaak van hopen. En van waarachtig geloven. Het is een daadzaak van God. Je hebt slechts de toepassing nodig in uw zielen. De toepassing door de lieve geest. Om amen te mogen zeggen. Dat God in eeuwigheid. En in de tijd. In de zoon zijner liefde. U heeft lief gehad in de zoon zijner eeuwige liefde. En ge zult het ervaren dat ik u dubbel zal wedergeven. Niemand kan geven wat de Heere Jezus geeft. Het lijkt hier wel het slechtste post. Lijkt het wel. Het lijkt niet veel. Wat hebben die lui? Ze hebben niks. Die en die, die hebben er tenminste nog aan. Nog een beetje gezelligheid, een beetje vertier. Maar dubbel zal wedergeven. Het is waar. De Heer heeft alles gegeven. Hij heeft zijn kind gegeven. Maar wij hebben het zelfbeschikkingsrecht daar niet over. Dat hebben wij niet. Het eigendomsrecht ook niet. Wij hebben alleen zonde, ongerechtigheden en afwijkingen. Waardoor we zo beroerd, lamlendig over deze aarde gaan. Menigmaal. Maar de Heere geeft hem. Hij geeft zijn lieve kind. En hij weet ook dat de zot de weelde niet wel staat. En dat onze benen die weelde ook niet kunnen verdragen. Daarom zegt de Heere, het is voor u weggelegd. Hier in hoop. Straks in handen. Hier in geloof, in hoop en in liefde. Straks in de dadelijke ervaring van van zijn gunst en gemeenschap. Geliefde, verkondiging door Gods genade. Van Gods genade. Heden verkondig ik, zegt de Heer, dat ik u dubbel zal wedergeven. Zal wedergeven. Ja, ja. Ik heb het niet, zegt gij. De Heer zegt, ik zal het doen. Ja, maar wanneer zal de Heer dat doen? De Heer zal het doen, dat zij u genoeg. Hij heeft dat gedaan op Golgotha. Daar heeft hij zijn ellendige dubbel wedergegeven. Daar. Dat is een daadzaak van God. Gij moet niet begeren om vele rijksdaalders in uw handen te hebben. Gij moet niet begeren om met het goed Gods te spelen. Gij zult slechts begeren of nu al wat in mij is, hem prees. Gij zult slechts begeren om amen te mogen zeggen op dat werk van God, op de top der bergen. Is zo eenvoudig, ja, het is eenvoudig. Het is te moeilijk voor alles uit het verbroken verbonden werken, wat toch hier en daar altijd nog iets erbij moet slepen. Daar is het te moeilijk voor. Die zeggen steeds meer, ik begrijp er niks van. Ik begrijp er niks meer van. Maar voor de arm en ellendig is het teerkost op de weg. Is het de laatste hoop. Waar ze straks misschien hun moederhoofd op neer zullen leggen. Aan het einde van de reis. Hoop op God. Ik zal hem nog loven. Zou ik niet hadden geloofd dat ik het goede zou zien. Het goede in het land der levenden. Waar was mijn hoop en mijn moed gebleven. Zegt de Heer. Maar nu. Heden. Ik zal u dubbel wedergeven. Dat laat de Heer ons nu prediken en horen. Opdat. Hij van de man de hovardij afweren en hem zou verbrijzelen en doen betuigen. Gena, o God, gena, verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Houd moed, armen ellendigen, houd moed, hebt goede moed. Hij heeft de wereld van binnen en van buiten. Overwonnen. Hij zal het zo maken. Je kunt het nu niet denken. Je kunt het ook niet zien. Maar je moogt het hopen. Dat het alle verwachtingen verre overtreffen zal. Als hij eenmaal de poorten zal openen. Waardoor zij zullen binnentreden. Om zijn goedgunstigheid eeuwig te smaken. En hem te erkennen. Gij zijt waardig. Alle lof. Eer en aanbidding. Want gij zijt geslacht. En wij zijn thuisgebracht. Amen.